Goedemorgen. Zal ik eerst even kort mezelf introduceren, want het is de eerste keer dat jullie mij zien. Dus dat is wel. Ik ben Jaap van der Weg. Sinds een jaar sta ik als predikant in Naaldwijk. Een gemeente mag ik daar dienen. Daarvoor heb ik in Heerenveen 10 jaar gestaan en daarvoor 6 jaar in Zoetermeer. En daarvoor 14 jaar bij Agape gewerkt en heel veel straat- en jeugdwerk gedaan. Ik ben getrouwd met Marian. We hebben samen 6 kinderen. 3 van Marianne en 3 van mij. We hebben ze eerlijk verdeeld. We zeiden, dan doen we dat zo op die manier. Nee, we zijn beide eerder getrouwd geweest en hebben onze echtgenotes verloren. En we hebben elkaar weer mogen vinden door Gods genade. En daar zijn we ongelooflijk blij mee. Ja. Nou, wilt u meer over me weten, dan bel je me of dan spreek je me naar de dienst aan. Uiteindelijk gaat het niet om mij, maar gaat het om hem. Ja, maar dan weet u een beetje wie voor u staat. Wel mooi met de tekst die u mee begon, John. Want daar begonnen wij vanmorgen mee. We hadden ons dagboekje al keurig in de camper, want we gaan vanmiddag op vakantie. En toen zeiden we, laten we een paar teksten. En toen zei ik tegen hem, ja, nou, 2 Korinthe 5, vers 17, wat staat daar? Huh? Nou, dat wist ze. Tenminste, ik moest een heel klein beetje helpen, maar toen wist het. Huh? Maar wel mooi, we zijn die nieuwe schepping. Ja? En dat is prachtig. Maar mijn vraag is altijd, hoe leven we nou als die nieuwe schepping? Want dat we die nieuwe schepping zijn, dat is genade. Daar kunnen wij weinig tot niets aan veranderen. Dat is Gods grootheid, dat we hem hebben mogen leren kennen. En dat we door hem gekend worden. En dat we gekocht en betaald zijn en gereinigd door het bloed van Christus. En dat zullen we straks ook in de avondmaal gedenken. Maar hoe zien de mensen nu aan mij dat ik christen ben? Dat ik die nieuwe schepping ben geworden. Nou, dat is vaak mijn issue in preken, want ik vind het ongelooflijk belangrijk dat de mensen om me heen ziet hoe Christus gestalte krijgt door de gemeente heen en door ons leven heen. Nou, dat is geen goed doen van onszelf, dat is genade van God, dat realiseer ik me goed. En toch staan we er ook niet los van. Af en toe, en dat wil ik toch even gezegd hebben, af en toe heb ik wel eens christenen gezegd, ja, maar ik ben gered en God zal het door me heen doen. En denk ik, dat is lekker passief. En dat is ook waar, God doet het ook door u heen. Alleen, als u hem geen ruimte geeft, is God een gentleman en zal hij niks doen. Hij zal u wel erop attenderen dat hij het graag wil. Nou, een van mijn lievelingsteksten eigenlijk uit de Bijbel is Romeinen 12. Romeinen 12 vers 1. Broeders en zusters, met beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als levende heilige God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. Ja, dat is de ware eredienst. En dan praat Paulus hier niet over de zondagmorgen, maar dan praat hij over je leven. Hij zegt, jouw leven is eigenlijk een offer voor God. Jouw leven, ik moet eigenlijk zeggen, jouw offer behoort een leven, het offer voor God te zijn. Waar God eigenlijk, als je dat ruikt, van geniet. Als je dat wil zien hoe dat precies werkt, zou je Leviticus door moeten lezen en al die offers waar God gewoon van geniet. En zo mag ook ons leven iets zijn waar God van geniet. Want je denkt, wauw, dat zijn mijn kinderen. Nou, als je vader bent, als je die zegen hebt gekregen, dan weet je dat je kan genieten van je kinderen. Ook zijn er waarschijnlijk wel moeilijke momenten, maar in de meeste tijd geniet je van je kinderen. Al doen ze heel veel dingen fout, toch geniet je van ze. Want je houdt van ze. Zo houdt God ook voor ons. En als je kinderen nog goed doen, ze in de lijn meelopen waar jij heel graag zou willen, nou dan geniet je de dubbel van. Dan denk je, wauw, het zijn wel mijn kinderen. Ja, toch? Oh, je bent al net eens in elke kerk, u antwoordt niet. Nee. Heerlijk. Ik probeer af en toe een antwoord uit te lokken, dus dan weet je dat maar vast. Ja, maar zo werkt dat toch, als vader. Ik ben zelf vader, ja, en je bent trots op je kinderen, sowieso. Maar als ze dan ook nog gaan in de voetsporen die jij graag zou willen dat ze gaan, dan ben je dubbel trots op ze. Dan denk je, wauw, wat fijn dat ze Christus volgen. Want dat is vandaag en dag niet zo gewoon meer dat gebeurt. Dan ben je daar trots op. Nou, vanmorgen wil ik u gaan vergelijken met een boom. Ja, allemaal bomen van kerels. Nou, dat vergelijk wil ik niet maken eigenlijk, maar de boom van rechtvaardigheid, de boom van gerechtigheid, de boom die groeit ondanks alles. Nou, ik hoop dat u als u... Ik ga geen natuurkunde les geven, maar ik ga er wel een heel klein beetje over vertellen. Want dat is belangrijk voor de geestelijke lessen die soms daarin zitten. En als ik u vraag, als ik het ga hebben met u over een boom, welke psalm zouden we dan pakken, denkt u? 1, ja. Nou, die pak ik niet. Zou kunnen. Maar ik pak 92. Iets minder bekend dat er ook over een boom gaat, maar er wordt ook over een boom gesproken. En dan ga ik straks ook nog met u naar Jeremia. Dus... Want ook daar wordt over een boom gesproken. Verschillende keren in de Bijbel worden wij vergeleken met een boom. Ja, en waarom zou de Bijbel dat doen? Ja, ik denk dat een boom, zeker als hij volgroeid is, een bepaalde volwassenheid heeft. En niet zo heel gauw door elke zuchtje wind omvalt. Of als dat wel gebeurt, is hij ziek. Of het is een luie boom, maar die bestaan ook. Een luie boom bestaan vaak in drassige grond. Die heeft niet zoveel moeite om zijn wortels ergens te laten groeien. Die groeit allemaal oppervlakkige wortels. En u ziet wel eens een boom omwaait dat er zo'n hele groot stuk grond mee gegaan is. En vaak heeft die boom niet hele diepe wortels. Want dan moet er heel wat gebeuren voor zo'n boom omvalt. Nou, ik wil met u lezen een klein stukje uit psalm 92. De eerste 5 versen en de laatste versen uit deze psalm. Het is goed de Heere te loven. Uw naam te bezingen, o Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw. Bij de klanken van een tiensnarige harp en bij het ruizend spelen op de lier. U verheugt mij, Heer, met uw daden. Ik juich om wat uw hand verricht. Nou, wat geweldig, hè, dat Gods grootheid mogen bezingen. Daar zijn we eigenlijk vanmorgen ook een beetje mee begonnen om God groot te maken. Ja, en ik denk dat eigenlijk niet alleen vanmorgen zou moeten, maar dat is elke dag van uw leven zou dat moeten. En dan niet alleen in de morgen, maar je staat ook in de avond en al die tussenliggende tijd, de 24 uur dat u leeft op een dag. Ja. Eigenlijk uw hele leven zou een genot moeten zijn als God naar u ziet. Nou, en als anderen naar u zien, zouden ze eigenlijk zich af moeten vragen, wat hebben die mensen nou wat wij niet hebben? Een blijmoedig iets. En u zult waarschijnlijk allemaal, als ik dat zo zie, allemaal mij wel een verhaal kunnen vertellen wat u meegemaakt heeft in uw leven wat niet zo leuk is. Of misschien helemaal niet leuk. Heel zwaar zelfs. Ja? Nou, dan zouden we met z'n allen waarschijnlijk, als we daar zullen we dat eens delen, dan zijn we de hele morgen zoet. Maar zou ik u nou vragen bijvoorbeeld, wat heeft u nu geleerd uit die hele zware periode? Dan wordt het waarschijnlijk wat stiller. Dan moet u even nadenken. Want dat vinden we toch vaak wel moeilijker. Als ons iets overkomt wat niet leuk is, wat leer ik daar nou uit? Wat wil God mij nu leren? Nou, ik geloof, zelf door strijd en moeite heen leren wij God kennen. Nou, ik zei al, ik heb mijn echtgenote verloren. Ja? En juist in die tijd heb ik God anders leren kennen. Ik zeg niet dat ik God daarvoor niet kende en dat ik niet van hem hield. Maar toch door die moeite en die zorg en die strijd heen heb ik God anders leren kennen. Is mijn geloof dieper geworden. Waarom? Ik ervaarde God. Wij samen hebben jaren geleefd ook van giften. Bij Akkerberg gewerkt, daar hadden we geen salaris, daar kregen we giften. En we hebben wonderen gezien van God. Ja. Want het is heerlijk om aan het eind van maandje gewoon je salaris te krijgen. Maar het is ook zo makkelijk dan zeg ik vertrouw op God. Ja, dus makkelijk, je krijgt gewoon je salaris gestort, dus dat is ook wel makkelijk om te zeggen. Maar stel nou voor dat er gevraagd van u zou worden om één keer in de collecte heel uw maandsalaris te doen. Omdat er een zendeling is die dat nodig heeft op dat moment. Zou u dat durven? Want u heeft natuurlijk nog wel een reservepotje thuis. Nee, ik bedoel eigenlijk, het is uw laatste wat u weggeeft. Ik dacht, ik zie hem, ik kop hem in. Nee, maar snapt u, want dat soort dingen is heel anders. En onze broeders en zusters in de vervolgingen lopen daar vaak tegen. En die hebben één sneetje brood, dat is alles wat ze hebben. En dat delen ze met elkaar. Dan hebben ze beide honger en ze beide overleven. Ja? En het zou zelfs zo kunnen zijn dat ze delen dat God meer geeft. En dat ze genoeg hebben. Ja? Nou, Dus God groot maken is iets wat we mogen, moeten doen eigenlijk met ons leven. Maar het is niet zo makkelijk. Tenminste, ik ervaar het niet altijd als gemakkelijk. Er zijn zoveel dingen in deze wereld die aan ons trekken. Ik noemde al ons salaris gewoon, wat heerlijk is hoor, als je dat krijgt op het eind van de maand. Maar dat kan ons ook zo makkelijk bij God weghouden. Zo makkelijk niet vertrouwen op hem, omdat we toch wel hebben. Ik weet niet of u het verhaal van Müller kent, van het kinderthuis in Duitsland, waar op een gegeven moment hij 's morgens vroeg met de kinderen voor hem zegt, laten we ons bidden voor het brood wat de Heer ons gaat geven. En hij wist dat er geen brood was. Hij wist dat de kinderen geen brood zouden krijgen die morgen. En hij begint te bidden. Heere God, dank u wel dat u altijd genoeg heeft. Dat u altijd te eten geeft. En hij zegt aan Amen, hij zal waarschijnlijk meer gezegd hebben dan ik nu zeg, maar hij zegt aan Amen op een gegeven moment en dan gaat de deur wel. En dan staat de bakker voor de deur, die is omgevallen met de bakfiets. En dan zegt hij, ik kan dit niet meer verkopen, waarschijnlijk kunt u het nog wel gebruiken. Daardoor wordt je geloof gesterkt, door dat soort dingen. Ja. Niks hebben en toch geloven dat God geeft. Dat is eigenlijk ook een beetje met die boom waar ik het met u over wil hebben. En dan ga ik met u naar vers 13 in diezelfde psalm. Dan staat er, de rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon, reizen zij omhoog. Zij staan geplant in het huis van de Heere, in de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen vrucht, nog vrucht als ze oud zijn, en blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de Heere recht doet, mijn rots in wie geen onrecht is. Wat een geweldige verse. U bent allemaal waarschijnlijk boven de 60 bijna. Dat durf ik te zeggen, want ik ben het zelf ook, dus ik denk dat durf ik al te zeggen. Maar misschien een paar die er net nog onder zitten. Ja, ik zie een paar denken, dat klopt niet, ik ben jonger. Maar de meeste zijn boven de 60 volgens mij. Ja? En dan staat hier, juist in de ouderdom dragen zij nog vrucht, ja, en blijven ze krachtig en fris. Nou, ik weet toen ik tot geloof kwam, ik ben als niet-gelovige opgevoed. We waren Nederlands hervormd, maar dat was meer de vorm dan dat we er überhaupt wat mee deden. Ja. Ik had niets met het geloof. Helemaal niets eigenlijk. En uiteindelijk ben ik tot geloof gekomen en heb ik geleerd om te groeien. Ja, om te mogen groeien. Nou, ik wil eerst een heel klein stukje vertellen over die boom, die palmboom. Het is waarschijnlijk een dadelpalm. Als je dat in het Hebreeuws leest, gaat het over een dadelpalm. Ja, en die palmboom heeft een harde buitenkant. Ja, het is een harde schors. Nou, dat hebben de meeste bomen. Ja, maar de schorsen hier in Nederland zijn best nog wel zacht eigenlijk. En als je daar kan je vrij snel iets halen. Maar een palmboom heeft een vrij harde schorsen. U weet ook, een palmboom groeit ergens in meestal droge gebieden. Ja? En toch zijn ze altijd groen. En dragen ze vrucht. Nou, ik zal u straks een geheim vertellen waarom dat zo is. Maar die harde buitenkant is ook een beschermende buitenkant. Ze kunnen tegen een stootje. En dat moet ook wel in de omgeving waar zij staan. Moeten ze tegen een stootje kunnen. Nou, als christen, wat is dan onze les uit zo'n harde buitenkant? Ik kom best wel christenen die hard aan de buitenkant zijn, maar dan zijn ze verhard aan de buitenkant. En dat is niet wat ik bedoel. Want dan zijn ze niet meer te bereiken. En dat is niet wat deze les van deze boom ons wil leren. Nee, weerbaar is het meer het woord. Ze beschermen hun tegen. Ze waaien niet met elke wind van leer mee. En laten we eerlijk zijn, wat is er vandaag op de markt ongelooflijk veel te koop op het gebied van theologie en geloof? Alles. En helaas, en ik zeg het maar zwart-wit, heel veel drek. Heel veel rommel. Ja. En ik wijs met niemand naar de vinger, want je moet altijd proberen je eigen paadje schoon te houden. Maar als ik gewoon zie wat er allemaal gebeurt in ons land, en ik denk dat het te maken heeft ook met het moment dat Christus terug gaat komen, dat het ook het verval steeds groter gaat worden. Maar desalniettemin is er heel veel drek, en onze jongeren, met name ook onze jongeren, worden daardoor aangetrokken. En het is heel makkelijk om daarin te verzeild te raken. En als er dan moeite komen, dan zijn ze niet weerbaar. Ze hebben nooit geleerd om weerbaar te worden. En dat is niet alleen in de kerk dat ze dat niet leren, maar ook in onze maatschappij. Ze leren eigenlijk niet meer weerbaar te worden. En dan gebeurt er iets en dan is niet hun blindelings vertrouwen van God zal zorgen, maar dan gaan ze hun zorgen maken. En natuurlijk mag je best wel eens je zorgen maken, want er zijn best wel dingen waar je zorgen over kunt maken. En toch, als we weten dat God goed is, als God alles in zijn hand had, gelooft u dat? Ja? God heeft alles in zijn hand. Alles wat in uw leven gebeurt, ook de dingen die niet leuk zijn, was hij bij. Hij heeft het niet gedaan, maar hij was er wel bij. Hij heeft het geleid. Het glipt hem niet door de vingers. En als we dat leren, en dat is een stukje weerbaarheid, een stukje volwassenheid, een stukje discipelschap eigenlijk, ja, dan zullen we niet heel gauw met alle winden van leren meegaan. Je mag daar best naar luisteren en een conclusie uittrekken, maar uiteindelijk zal je niet met alle winden van leer meegaan. Nou, iets anders van deze boom is, hij kan 10 tot 20 meter hoog worden. Enkel uitschieters tot 50 meter hoog zelfs. Eén ding, als deze boom gaat groeien, als het zaadje planten van deze boom, dan leggen ze hem vaak een steen op zijn kop. Weet u waarom? Hij moet eerst dieper groeien. Nou, een steen op je kop is niet zo heel erg geweldig. Dat doet zeer als je die op je hoofd krijgt. Maar laat dat nou eens de momenten zijn waarin we zorgen hebben. Dus wat je eigenlijk van deze boom ziet, boven de grond, heeft hij als wortels onder de grond. Hij heeft één hele grote hoofdwortel die eigenlijk heel diep steekt de grond in. Daar kom ik straks in Jeremia op terug, op dit beeld. Ja. Maar deze boom is dus wat hij in de zichtbare wereld ziet, is ook in de onzichtbare wereld aanwezig. Dus als hij 20 meter hoog is, dan heeft hij 20 meter wortelstal onder de grond. Nou, de vraag is dus, wat wij van elkaar zien, is dat wat God van ons ziet. Nee? Het zou eigenlijk wel zo moeten zijn, hè? Alles wat wij van elkaar zien, zou God ook gewoon moeten kunnen zien. En zou God ook zien op een gegeven moment. En God ziet het, ja, begrijp me goed, want God ziet alles. Maar zouden we er ook blij mee zijn als hij het ziet? Nou, soms denk ik, ik hoop dat je nu even een oogje dichtknijpt. En ik denk altijd dat ik dan de enige ben in zo'n ruimte. Denk, ach, ik zal de enige wel zijn die daarmee worstelt. Maar ondertussen ben ik erachter gekomen dat er meerdere zijn die daar ook mee worstelen. Ja. Maar eigenlijk als we naar het leven van Job zien. Nou, u weet, Job is door een ongelooflijk diep dal gegaan. Maar als je aan het begin van het leven van Job ziet, dan staat er dat God op een gegeven moment zegt, heb je mijn vriend Job gezien? Ja? Maar dat zag God van Job, maar dat zagen de mensen ook van Job, dat hij een rechtvaardig mens was. Job was een persoon die ook bij mensen in aanzien was. En niet alleen maar omdat hij rijk was en kinderen had en maar alles voor de wind ging. Nee, Job was een man die oog had voor anderen. Mensen in nood hielp hij. En dat zag God. Dus wat de mensen van Job zagen, zag God van Job. En ik hoop ook dat wat jullie van mij zien, en dan kennen jullie mij maar, zien jullie me alleen vandaag eventjes, maar mensen die me dus vaker zien, dat God dat ook van mij ziet. Dat ik eigenlijk daarin transparant durf te zijn. Nou, deze bomen heeft altijd groen blad. En de bladen die zijn om en bij de 3 meter lang. En waarom zeg ik dat? Deze bladen werden vaak gebruikt om te bouwen van een loofhut. Als dak op een loofhut. Ja. En u weet wel, een loofhut, er zat in een groot gat in de midden. Weet u waarom dat was? De open lucht zien, daar waren ze in verbinding met God. Het beeld was ervan dat ze jaren onder de open hemel geleefd hadden in de woestijn. Ja. En dat God hun één keer in het jaar dat ook vroeg. Ja. En hij draagt 2 maal per jaar vrucht. In het voorjaar en in het najaar. En niet een heel klein beetje. Hij draagt ongeveer tussen de 18.000 en 20.000 stuks vrucht. Ja. Ongeveer 150 tot 180 kilogram. Dat zijn nogal wat vruchten. één ding over die vruchten moet ik zeggen. De eerste 3 jaar zijn ze niet, mag ik het zo zeggen, niet te pruimen. Zijn zo zuur als saffraan. Naarmate die boom ouder wordt, worden die vruchten lekkerder. En steeds zoeter. Dus hier zitten heel veel zoete vruchten. Het jammere ontdek ik vaak, en dat ontdek ik ook wel in mijn eigen leven, dat je door alles wat je meemaakt in de christenwereld, de vruchten soms steeds wranger gaan worden. Het zou eigenlijk moeten zijn dat onze vruchten, hoe ouder we zijn, dat jonge mensen kunnen zeggen, weet je, die broeder, die zuster, daar zou ik, zo zou ik ook willen worden. Want de vruchten die hij of zij voorbrengt, die zijn zo mooi, zo zoet, zo goed. En mensen, dat is geen goed doen van onszelf, dat is genade van God, dat realiseer ik me best wel. Maar u wordt daar wel voor gebruikt, om zo anderen aan te steken. Ja. En deze boom, hoe ouder die wordt, hoe lekkerder de vruchten worden. Nou, ik weet niet of u dat hebt, maar ik heb een aantal mensen in mijn leven, daar zie ik best wel tegenop. En niet dat ik ze vereer of zo, maar dat zijn voorbeelden voor mij. Dan denk ik, wauw, geweldig. En een van die mannen die werkte, ja, heeft jaren ook bij AKP gewerkt, is Eugène Poppen. Dat is een man waar ik gewoon tegenop zie. En niet omdat hij meer is, mij helemaal niet. Maar toen mijn vrouw overleed, was hij een van de weinigen. Ik werkte toen al niet meer bij AKP, dat hij belde van, Jan, hoe is het met je? Hoe gaat het? Een man die oog heeft voor anderen. En ik zet hem absoluut niet op een voetstuk, hoor. Ik aanbid hem ook niet. Maar het is wel een man, denk ik, als ik nou op iemand zou willen lijken, zou ik op hem willen lijken. En natuurlijk wil ik het liefst helemaal op Jezus lijken, maar die maatstaf is denk ik wel heel erg hoog. Dan ben ik pas in de hemel en dan lijk ik erop. Dus dan krijgt u dat niet allemaal mee. Maar hè, soms is het goed, en ook mensen uit de geschiedenis gewoon die een voorbeeld kunnen zijn. Voor je. He, want dat is krachtig. Ja. Nou, deze boom draagt dus vrucht, de bladeren blijven groen. En hij is, dat is mooi, hij is aan één kant, is hij de buitenkant, is hij hard. Maar doordat de levenssappen van deze boom niet achter de schors omhoog lopen, maar in het midden van de boom, blijft hij ook flexibel. Kan hij met zijn kruin tot op de grond buigen en weer terug. En daarom wordt hij ook heel vaak voor draagbalken gebruikt in een huis. Want het is een sterke boom. Hoe flexibel zijn wij? Hoe durven we onze eigen paden soms te verlaten en zeggen, maar ik wil oprecht naar je luisteren gewoon. Want dat is soms best wel eng als iemand anders iets anders vertelt wat jij nou direct geloof of waar je van overtuigd bent, om dan daar oprecht naar te luisteren. Best wel gevaarlijk, of niet? Je houdt zo wijzelijk stil. Het is best wel lastig, denk ik, om open naar iemand te luisteren. Heel vaak luisteren. Ja, maar wacht even, ik denk daar zo over. Maar hoe durf je te luisteren naar iemand anders die misschien een klein beetje een andere kijkt, maar af en toe eens wat mee te buigen. En niet om direct van het paard te gaan. Ik bedoel, je bent volwassen christen, hoop ik. En daar moet je iets in kunnen hebben. Ja, dus even resumeren, deze boom, ja, is verhard aan de buitenkant, is in het hart zacht, en waardoor die kan buigen, de bladeren blijven groen, ja, en de vruchten dragen. Ja. En hij is sterk, want hij wordt als draagbalk gebruikt. Ja. Maar wat leren wij nou van deze boom? Want het is leuk, en dan zeg je, ja, die boom, dat is allemaal heel leuk, maar wat kan ik ermee? Wat heb ik aan dat soort dingen? Maar zou je voor uzelf bijvoorbeeld, als je nou eens kijkt naar zo'n boom, kunnen zien wat leer je ervan? Nou, laten we met elkaar eens naar Jeremia 17 gaan. En dat is soms wel het jammere van onze Nederlandse Bijbel. Ik weet niet, zijn er mensen die Hebreeuws spreken hier? Nou, ik spreek het zelf ook niet zo, maar ik kan het wel enigszins wat ontcijferen en waardoor dan met wat hulp van anderen erachter komen wat er nu bestaat. En soms mis je gewoon in onze vertaling bepaalde dingen, omdat dat is eigenlijk niet te vertalen. En dan vertalen we dat gewoon, het is prima, het is niks verkeerd aan onze vertalingen zijn prima. Maar soms zit er net die dimensie meer in, en denk, Dat zou je moeten kunnen vertalen, want dan ineens gaat het spreken. Nou, ik wil met u lezen uit Jeremia 17, versen 7 en 8. Gezegend wie op de Heere vertrouwt, wiens toef verlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reikt tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijdens van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Nou, als u dit nou leest en u zou het even op u laten werken. Hij is geplant aan water, aan een rivier. Nou, onze rivieren hebben altijd water. Ja, toch? Maar in Israël, en ik weet niet of u wel eens in Israël geweest bent. Daar is de Jordaan sommige tijden van het jaar echt maar een heel klein vies stroompje. Stelt het niks voor. En als een boom dan dus zijn wortels uitslaat in die Jordaan, en die Jordaan droogt op, dan krijgt die wortel steeds minder water, die boom. Nou, en eigenlijk wat hier staat is heel iets anders. Er staat eigenlijk zoiets van, hij wordt gevoed vanuit een stroom onder de grond, vanuit een wel. Een stroompje onder de grond vanuit een wel. Nou, een wel, daar kan wel 100.000 liter water in zitten. Ja. En een stroompje onder de grond, diep onder de grond, 10 meter, voordat dat opgedroogd is, moet er heel wat gebeuren. Vandaar dat die boom ook eerst die steen op zijn kop krijgt. En zijn wortels net zo diep moet laten groeien, dat hij de puntjes van zijn wortels, tenminste van die hoofdwortel, in dat water heeft. Want dan maakt het hem niet uit of het wel of niet regent. Want die wel, voordat die opgedroogd is, dan zijn we echt jaren verder. En dan is waarschijnlijk ook de wereld over. Zo'n grote hoeveelheid water, zo diep onder de grond, dat droogt niet zomaar op. En dan zegt hij, ja, dat is leuk, maar dat is de natuur. Ja, maar Jezus zegt, ik ben het levende water. Wie tot mij komt, zal nimmer meer dorsten. Jezus is de bron van levend water. En die bron van water droogt nooit op. En vandaar dat wij dus altijd fris en groen kunnen zijn. Om het in het beeld van die boom te houden. Vandaar dat wij altijd vrucht kunnen dragen. In welke periode, in welke droogte wij ons ook begeven. Zelfs al ontvalt u alles. En ik hoop nooit dat het u gebeurt, maar zelfs ontvalt u alles. U kunt fris en groen blijven. Niet omdat u zo goed bent, maar omdat uw ogen gefocust zijn op Jezus. Omdat uw wortels zitten in het levende water wat Jezus ons geeft. Is er altijd de mogelijkheid om fris en groen te blijven. Om vrucht te dragen. Altijd. En ik denk dat ik enigszins recht van spreek om dat zo zwart-wit te mogen zeggen. En dan kunt u ook, wat ik al eerder zei, als u dan zegt, nou, ik luister oprecht naar die ander, want die ander zal jou niet direct uit het veld slaan. Weet je, als je eens een keer wat anders hoort, als je volwassen christen bent, is dat niet zo'n ramp. Dan kan je dat best wel handelen, als het goed is. Als je goed geworteld bent. Nou, hier in het Westen, zijn de meeste van jullie zijn tuiners of hebben daar iets mee te maken. Nou, als het allemaal goed wortelt, planten, dan groeit dat. En als er dan nog vocht genoeg bij komt, tegenwoordig is het allemaal, zover ik me laat vertellen, bijna op bak en er staat niks meer in de koude grond. Dus we bevochtigen alles en nou, we zorgen dat het goed gaat. Ja. Maar in de natuur ziet je ook moerasplanten, als een moeras op zou drogen, gaan de moerasplanten dood. Waarom? Het zijn gewoon luie planten. Ze hebben er nooit moeite voor hoeven doen om water te krijgen. Een plant die in de woestijn staat, die zal geworteld zijn. Waarom? Want die moet zoeken naar dat water, anders gaat hij bij de eerste dag al dood. Nou, en ik weet niet, ik vraag wel eens aan mensen, hoe vaak heeft u uw Bijbel al van kaft tot kaft gelezen? Ik lees hem elk jaar, probeer ik hem één keer door te lezen. Ik ben vanaf mijn 22e christen en ik ben nu 61. Ik zal niet zeggen dat het me elk jaar gelukt is, maar heel veel wel. Hoe vaak heeft u hem doorgelezen? Niet helemaal bestudeerd, dat is niet wat ik u vraag. Gewoon doorlezen. Als u 3 hoofdstukken per dag zou lezen, en dan de Libellen en de Donald Duck en al dat soort blaadjes even aan de kant legt en dan de Bijbel leest, dan hoeft u maar 3 hoofdstukjes per dag te lezen. En dan bent u in een jaar door de Bijbel heen. En waarom zeg ik dat? Ik denk namelijk, dat algemene overzicht van de Bijbel is uw levende water. Daarvan gaat u groeien. En u zult vast niet alles begrijpen. En hoe meer u leest, hoe minder u gaat begrijpen. Maar hoe groter u gaat ontdekken, hoe groter God is. Nou, dan zegt u, ja, maar we hebben ook elkaar. Ja, dat is ook zo. Maar hier staat heel duidelijk wie op de Heere vertrouwt. Ja? Wiens toe verlaat de Heere. Dus wie vlucht bij de Heere zijn God. Ja? Nou, ik wil even, meestal begin je bij de andere versen. Ik ga nu 2 versen met u naar voren. Het lijkt wel Joods, ik lees van achter naar voren. Ja? Dit zegt de Heere. Vervloekt wie op een mens vertrouwt. Wie zijn kracht ontleent aan stervelingen. Wie zich afkeert van de Heere. Hij is een struik in een dorre vlakte. Hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in steenwoestijn, in een versild en verlaten land. En zeg ik nu dat u niet op mensen mag vertrouwen? Dat zegt dit gedeelte overigens ook niet. Hè? Want we hebben ook elkaar. Laten we daar ook gewoon eerlijk in zijn. Maar als u echt het van mensen verwacht, dan mag ik uit de grond van hart zeggen, dan gaat u teleurgesteld worden. Als u het van mij verwacht, ik heb het toen ik in Naaldwijk predikant werd, toen zeiden mensen, oh, nou hebben we weer een predikant, nou komt het goed. Ik zei, nou, als je dat verwacht, dan ga ik nu weer naar huis. Want je moet het niet van mij verwachten. Ik kan het ook niet. Ik ben net zo goed een pelgrim als jullie. En wil met jullie zoeken hoe het mag. En ik heb misschien, doordat ik er wat in gestudeerd heb, misschien iets meer kennis als een ander. Maar ook dat is nog maar weer beperkt. Dus het ligt hem niet aan mij. We willen met elkaar, en dat is het vertrouwen op mensen. Want er staat ook heel duidelijk wie zich afkeert van de Heer. Het is dus niet dat je niet op mensen mag vertrouwen. Soms heb je mensen om je heen nodig. Ja, dus dat staat hier niet. Maar als je alleen je focus op mensen, of misschien ook hier wel in de context van het hele boek Jeremia, als je je richt op de afgoden, ja, want daar gaat het denk ik ook ten diepste om, op die dode afgoden die niks kunnen, ja, dan sta je als een struik in een dorre vlakte. Nou, dat snap je nog wel. Maar dan staat er nog iets, en dat intrigeert mij dan een beetje. Hij merkt niet eens als er iets goeds komt, als het gaat regenen. Kent u die mensen die sorry dat ik het zo zeg, altijd lopen te klagen? Want die zijn er toch of niet? Hier niet, natuurlijk. Nee, toch? Ze zijn hier niet, hè? Nee, dat zou ik ook zeggen. Nee, maar er zijn van die mensen die denken, is er dan helemaal niks goeds? Is er dan niks wat je opbouwt? Is er dan niks wat je vreugde geeft? En tuurlijk zijn er momenten in je leven dat je verdrietig bent en dat je denkt, waar is God? Misschien heb je die momenten wel eens in je leven gehad en je denkt, hé, waar was u? Maar het is goed om dan toch weer te focussen en weer als die boom te zijn. Geplant aan dat water en dit te gaan lezen. Ja? En de gemeente te bezoeken. Ik geloof echt dat de gemeente een wezenlijk iets is. Gaat er niks fout in de gemeente? Er gaan 100 dingen fout in de gemeente. Als u om uw fout in de gemeente gaat blijven, zou ik zeggen, stop maar. Want dat gaat niet om. En Henk Binnendijk zei ooit, als u denkt de perfecte gemeente gevonden hebben en u erbij komt, dan is je niet meer perfect. En dat is ook zo. Want wij mensen zijn imperfect. Maar er gebeuren ook goede dingen in ons leven. Dingen waar we over ons kunnen verheugen. Dingen waar we blij over kunnen zijn. Maar deze mensen, als je gaat vertrouwen op mensen, dan op een gegeven moment, en je raakt God uit het oog, dan ga je alleen maar, en ik noem het maar even, zo'n zuurpruim worden. Voor niemand meer. Niemand geniet meer van je. Wat zou er jammer zijn. En toen ik mijn vrouw verloor, heb ik heel duidelijk besloten, ik wil geen zuur. Mijn kleinkinderen mogen niet zeggen, die opa van mij, die zit alleen maar te crimineren en te klagen. En klaag ik dan nooit? Ja, klaag heus wel eens. En vraag me Jan naar de hand, maar dan zal ze dat wel kunnen bevestigen. Ja? Maar keer op keer probeer ik weer, denk, nee, er zijn nog zoveel goede dingen. Er zijn zoveel dingen waar je je nog kan verheugen. Want we hebben Jezus. Hij is onze kracht. Hij is hetgene wat ons overeind helpt. Nou, even met u terug mag kijken over alles. Dan is deze boom een boom die weerbaar is. En ik hoop dat u weerbaar bent. Dat u niet door alles maar uit het veld geslagen wordt. En ik hoop dat u in uw leven altijd fris en groen kan blijven. Altijd optimistisch, altijd vreugdevol. Zelfs in het verdriet. Mag u dan niet huilen? Ja, u mag huilen. Maar door uw tranen heen mag u lachen. Ja. En dat andere mensen het ook aan u kunnen zien, die vreugde. En dat u uw wortels uitgeslagen heeft in het water. In Christus. Dat uw focus altijd is Christus. Nou, straks vieren we het avondmaal. Mogen onze focus richten op Christus. Ik zeg heel vaak als ik oudste van dienst ben bij ons in de gemeente van, ik hoop niet dat u gekomen bent vanmorgen voor de preek. Ik hoop dat u gekomen bent om Christus te ontmoeten. En dat kan in de preek, maar dat kan ook in een lied. En dat kan ook door het avondmaal. Dat kan ook in elkaar. Want de preek kan tegenvallen. Maar Christus wil u ontmoeten. Hij was hier al veel eerder toen u hier was. En hij wil u vanmorgen ontmoeten. Als u dat doet en daarmee ook hem altijd alle eer geeft, ja, dan zullen we groeien. Groeit u met mij mee? Ja. Mag ik met u bidden? Vader God in de hemel, dank u wel dat we zo gefocust mogen zijn op u. Heer, en dat we ons leven mogen toewijden aan u. Heer, wat zo mooi is dat u ons daar ook de kracht toe geeft, dat u ons de middelen gegeven heeft om dat te doen. Zodat we mogen groeien en kunnen groeien. Heer, dank u wel ook voor mijn broeders en zusters hier in de gemeente. Dank u wel, Heere God, dat zij deel uitmaken van het lichaam van Christus. Heer, dat we zo samen ook één mogen zijn. Eén in u. Eén in het grote, volbrachte werk van Jezus Christus. Heer, we danken u, we loven u, we prijzen u voor datgene wat u ons geeft. In Jezus' naam. Amen.